Goedenavond allemaal. Wat fijn dat jullie in deze jeugddienst zijn. Welkom allemaal. En ik hoop dat jullie een hele fijne, leuke avond zullen hebben. En ook een gezegende avond. En voordat we deze avond beginnen, gaan we eerst bidden met elkaar. Lieve Vader God in hemel, Heer, ik dank u dat we hier zo met elkaar mogen zijn. Heer, ik dank u dat u voor ons zorgt en dat u altijd bij ons bent. Heere God, en zo wil ik u vragen of u deze avond ook bij ons wil zijn, Heere. Wilt u maken dat we een gezegende avond mogen hebben, Heer. En wil u bidden, Heer, of u ook Roelof wil zegenen wanneer hij straks het woord gaat brengen, Heer. Wilt u ook bij hem zijn. Vader, wilt u bij alle mensen hier in de kerk zijn, dat ze aangeraakt mogen worden door uw liefde, Heere. En dat ze mogen weten, Heere, wat dat betekent, ook voor hun. Dit vraag ik u zo in Jezus' naam alleen. Amen. En dan gaan we verder met het zingen van een aantal liederen. We beginnen met opwekking 784. Dat is: laat alles in dit huis zijn tot uw eer. Daarna gaan we zingen: vul dit huis met uw glorie. En als derde lied zingen we: prijs Adonai. Wie is als hij, de leeuw, maar ook het lam, gezeten op de troon. Prijs Adonai. Laten we dat gaan zingen met elkaar. En voor zover mogelijk zullen we gaan staan. Thank you.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met
En dan gaan we nog één lied met elkaar zingen en dat is voor de preek aan. En dat is Jezus overwinnaar. Jezus is onze overwinnaar. Het lied zegt, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. En alles buigt voor koning Jezus. Voor eeuwig is zijn heerschappij. Zijn troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in zijn grote naam. Jezus is onze overwinnaar. Zullen we gaan staan?
Thank you.
Roelof naar voren vragen.
Iedereen weet wel ongeveer wie ik ben, hè? Ik hoef me niet eerst even voor te stellen, neem ik aan. Jawel, hè? Ja, nee, maar ik zie mensen knikken. Ik ben de voorganger van deze gemeente in mijn dagelijks leven. Maar goed, dat wisten de meesten wel. Wie weet wat het thema is van deze diensten? Get in shape. Ja, jullie, als jullie het toch niet wisten, zou het niet goed zijn, hè? Nee, get in shape. Nou ja, en dat krijg ik dus ook door. He, daar moest het dan een beetje over gaan. En toen dacht ik, ja, hoe moet ik daar nou eens mee beginnen? Toen dacht ik, nou, er schoot mij wat te binnen. Laat ik eens een keer vragen of mensen weten wat een fit boy is of een fit girl. Heb je er wat van gehoord? Ik hoor niks. Kom maar. Weet je wat een fit girl is? Nou, ik had wat foto's. Laat maar even zien. Ja, kijk. Oh ja, dit zijn van die types, zeg maar. Weet je, alles wat ik niet ben, zeg maar, hè? Sommige mensen herkennen zichzelf een beetje misschien, maar... Nee, het zijn van die types die heel erg met hun gezondheid bezig zijn. Ja, ik zie het hoor. Die heel erg met hun gezondheid bezig zijn en die heel erg bezig zijn met voeding en met bewegen... En die willen de beste versie van hunzelf zijn. Zo las ik het in een interview van een van die fit girls was het in dit geval. Van die figuren met van die strakke lijven die in de sportschool hangen. Dat zijn fit boys, fit girls. En dat zie je ook vaak, hè, op Insta en op YouTube heb je dan van die kanalen. Daar passen ze allemaal van dit soort plaatjes op en dan proberen ze anderen ook te inspireren. En hoe mooier je bent, hoe meer likes je krijgt. Nou ja, dat soort dingen. En toen zat ik daar zo eens naar te kijken en toen dacht ik, ja... Wat zou er eigenlijk voor nodig zijn om zo te worden? Ja, dan moet je nogal tegenaan, denk ik, of niet? Dan moet je volgens mij keihard werken. Echt uren per dag in de sportschool. Bij alles wat je eet moet je het op een weegschaaltje leggen. Alles helemaal uitgebalanceerd. En als je dat dan een aantal maanden volhoudt, nou, dan word je zo. Maar goed, erbij dan natuurlijk nog niet. Want als je dan denkt, nou ben ik en dan ga ik weer lekker kroketten eten en één keer in de week sporten. Ja, dan is het ook zo weer weg. Het is een way of life, hè? Het is echt een levensstijl, zo leven. En wat dat betreft past dat wel heel goed bij het thema. Dan mag je het volgende plaatje wel even laten zien. Want dan zie je het logootje, Get in Shape. In vorm komen. Als je in vorm wil komen, je wil zo eruit zien als die fit boys en die fit girls, dan moet je trainen. Dan moet je naar de sportschool uren per dag, moet je allerlei oefeningen doen, moet je je eten afwegen, moet je keihard werken. En dan kom je er, en als je er dan bent, moet je doorzetten, want anders houd je het niet. Get in shape. Blijf in shape. Nou, denk ik niet, ik weet het natuurlijk niet, maar degene die dit thema bedacht heeft voor dit seizoen, die heeft denk ik niet gedacht toen ze dit thema bedachten, laten we het eens gaan hebben over sixpacks en strakke billen en dat soort dingen. Nee. Wordt er vooraan instemmend geschud. Nee, dat is niet de bedoeling. En dat klopt natuurlijk ook, want ja, wij zijn hier natuurlijk in een kerk, hè. En in een kerk heb je het niet over de buitenkant natuurlijk. In een kerk gaat het over de binnenkant. Gaat het over je hart, gaat het over je geest, gaat het over je ziel. En gaat het er ook over wat dat dan met God te maken heeft, want daarvoor zijn we in een kerk. Het gaat niet over hoe hard je kan rennen of hoeveel spieren je hebt. Het gaat over de binnenkant. Want de mens is meer dan de buitenkant. Dat is wel even belangrijk om te zeggen, want dat vergeten we misschien nog wel eens. Zeker als je kijkt naar alle sociale media, Insta en YouTube en noem het allemaal maar op. Als het aan de buitenkant maar wat lijkt. Nou, dan ben je het. Dan krijg je likes, dan krijg je mensen die je willen volgen. De buitenkant, als je maar strak bent, als je maar mooi bent, als je maar succesvol bent. Als je maar op de foto gaat met dikke horloges en grote auto's en weet ik het allemaal wat. Dat is het, de juiste kleding. Buitenkant. Maar de mens is veel meer. De mens is ook binnenkant. En dat is minstens, echt minstens net zo belangrijk als de buitenkant. Echt waar. Laat me je dat vertellen. Ik ben dominee, ik spreek met heel veel mensen en dan gaat het meestal over die binnenkant. En dan kan je echt zeggen, als het in de binnenkant niet goed zit, dan kun je van buiten nog zo mooi zijn, zo succesvol en zo gespierd en zo strak. Maar als het binnenin niet goed zit, loop je hartstikke vast. Dan ga je helemaal in de knoop raken. Dus als je dan je afvraagt, get in shape, en dan gaat het over de binnenkant, hier van binnen, dan is het natuurlijk heel belangrijk hoe je dat doet natuurlijk. Misschien denk je wel, ja, dat moeten we dan op dezelfde manier doen als aan de buitenkant. Je moet allemaal oefeningen gaan doen. Net als je kan gewicht gaan heffen, kan je ook van binnen alle juiste oefeningen doen voor je ziel. En de juiste boeken lezen, naar de juiste leraren luisteren. En als je dat dan allemaal doet, nou dan kom je geestelijk zo in shape. Dan word je zo sterk van binnen, dat je helemaal in balans bent. Dat je een goed mens bent. Dat je helemaal niks meer verkeerd doet. En dat, om dan in de termen van de kerk te blijven, God zegt, nou jij bent echt een tof peer. Ja, jij komt er wel. Jij doet zo goed je best. Maar je kunt je afvragen, werkt dat zo? Er zijn heel wat religies, godsdiensten in de wereld die dat wel zeggen. Ook heel veel van die spirituele leiders die dat zeggen. Die zeggen, als je nou luistert nou naar wat onze God, of als er meer goden zijn, onze goden zeggen, je houdt je aan die regels, en je houdt je aan die principes, en aan die normen en waarden, en je doet precies volgens deze geboden en verboden, nou dan kom je er wel, dan kom je in de hemel, dan kom je bij God, kom allemaal goed. En er zijn genoeg wijze leraren die zeggen, volg mijn methode. En dan komen ze met een mooi zelfhulpboek. Volg mijn methode en je wordt een beter mens, zeggen ze dan. Je wordt een goed mens. En misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt. Ik wel als voorganger, dan deel ik geloof met mensen. En dan praat ik over God en wie hij is. Weet je wat ik dan heel vaak hoor? Van mensen die helemaal niks geloven. Die zeggen dan van, nou ja, dominee, dat zegt u wel. En dat is ook wel mooi op zich. Maar u hoeft zich om mij geen zorgen te maken hoor. Want ik doe het eigenlijk best wel goed. Ik ben niet perfect. Dat zeg ik niet. Maar ik heb altijd het beste voor met de mensen. En ik probeer eigenlijk altijd wel het goede te doen. En als er een God is, zoals u zegt dat er is. En hij ziet mij, dan ziet hij dat ook. Komt wel goed joh. Maak je mij niet druk. Zo slecht gaat het met mij niet. En die mensen zeggen eigenlijk, en die zijn er heel veel vandaag de dag, nou, get in shape, ik ben wel redelijk in shape. Ik red mezelf wel. En misschien denk jij dat ook wel van jezelf. En je denkt, ja, wat allemaal zo op een rijtje zetten, ben ik zo vreselijk slecht nog niet. Valt echt wel mee. Ik doe toch mijn best. Maar goed, laten we die stelling maar eens onderzoeken vanavond. Laten we maar gewoon eens eventjes gaan nadenken of dat ook echt zo is. Of je jezelf in die zin geestelijk in shape kan krijgen. Dat je kan zeggen, nou ben ik een goed mens. Kijk eens wat ik allemaal doe. Hey, laat me zien, volgend dia. Get in shape. Een paar basisdingetjes. Laten we maar eens even eerlijk zijn. Voor jezelf, hè. Hoeft niet openbaar, je hoeft niks te zeggen. Gewoon voor jezelf. Ben je altijd eerlijk? Hè? Kun je zeggen, nee, ik lieg nooit. Echt, ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk als je dat zegt, dat je alweer de volgende leugen doet. Tenminste, de meeste van ons. He, want iedereen heeft wel eens gelogen. Iedereen heeft wel eens iemand bedrogen. Iedereen heeft wel eens geprobeerd om met iets weg te komen wat niet goed was. Nou, wil je een geestelijk in shape zijn, wil je een goed mens zijn, dan lieg je niet. Hè? Een goed mens liegt en bedriegt niet. Dat is logisch. Volgende. Oh, ze zijn er allemaal. Oh. Nou ja, goed. En we gaan verder. Ben je wel eens jaloers? Of jaloers geweest? Kun je zeggen, was daar nou erg aan? Maar natuurlijk, een goed mens, iemand die in shape is, die is tevreden, hè? Die is niet jaloers op wat een ander heeft. Die denkt, ik ben tevreden met mezelf. Dus een goed mens is niet jaloers. Ga maar eens bij jezelf na. Ben je wel eens jaloers geweest? Heb je wel eens iets gestolen? Ja, dan bedoel ik niet meteen een bank overvallen of zo. Of een huis leegroven. Daar kan je ook aan denken, hoor. Dat is ook heel erg. Maar het gaat ook om kleinere dingen, hè? En dat je iets neemt wat niet van jou is. Waarvan je eigenlijk wel weet, ik zou het niet moeten nemen, maar ik heb het wel meegenomen. Hè, of, en dat is dan wel een spannende natuurlijk, heb je altijd respect voor je vader en je moeder. Luister je altijd naar wat ze zeggen. Spannend, hè? Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar toen ik tiener was, heel soms niet. Praat maar met mijn moeder. Nou ja, weet je wat het is? Het gaat me hier niet om een complete lijst te geven of zo. Het gaat er mij hier om dat ik een punt probeer te maken. Hè? Als je het hebt over in shape zijn van binnen. Als je het hebt over echt een goed mens zijn. En je denkt daar echt over na waaraan een goed mens aan moet voldoen. En je legt jezelf langs deze meetlat. Of misschien nog wel ergere dingen of andere dingen. Dan denk ik dat we hier allemaal wel moeten concluderen. Dat gaat niet lukken. Ik niet. Ik heb wel eens gelogen. Ik durf ook wel te zeggen, voordat ik sterf zal ik nog wel een keer liegen. En ben ik wel jaloers geweest. Nou, ik kan zeggen, de Heer heeft mij ervan bevrijd. Ik ben al jaren niet meer jaloers. Maar in mijn tienertijd, in mijn twintige jaren, was ik heel erg jaloers. Dat was echt een zwak punt voor mij. Heel snel. Heb je wel eens iets gestolen? Nou, de laatste 30 jaar niet meer. Maar in mijn kindertijd heb ik wel eens iets genomen wat niet van mij was. He, heb je altijd respect voor je vader en je moeder? Nou, ik zei het al. Niet altijd. En ik denk dat dat voor ons allemaal wel geldt. En dat is natuurlijk de belangrijke vraag die je moet stellen als je dit hebt geconstateerd met elkaar. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat we dit soort dingen doen? Want ja, ik denk dat als wij hier even apart zouden gaan zitten en één op één zouden praten. En we zouden zeggen, voel je je er lekker bij als je liegt? Voel je je er lekker bij als je steelt? Voel je je er lekker bij als je een grote mond tegen je ouders hebt? Diep van binnen natuurlijk niet, hè. Dat willen we eigenlijk niet. Tuurlijk niet. Je wilt het goede doen. Je wil een goed mens zijn. En toch doen we dit soort dingen. En nog wel veel erger. Want mensen doen echt nog veel ergere dingen. Dit zijn nog maar kleine dingen. En hoe komt dat nou? Nou, de Bijbel die vertelt ons dat komt omdat dat in de mens zit. En de mens kan heel veel mooie dingen doen. Heel veel goede dingen doen. En dat kun je ook zien, hè, aan de uitvindingen die we hebben gedaan. En aan de liefde die er kan zijn bijvoorbeeld voor, tussen een moeder en een kind. Of tussen geliefden. Dat zijn allemaal hele, hele mooie dingen. Maar de mens heeft ook altijd slechte dingen, zegt de Bijbel. In ieder mens zit slechtheid. En in één wat meer dan in de ander, dat is waar. Maar in ieder mens zit het en die staan altijd naast elkaar. En hoe je ook je best doet, dat slechte komt zo af en toe toch weer naar buiten. En dan ga je verkeerde dingen doen. En als je precies wil weten waarom dat dan is, dat er slechtheid in ons zit, dan moet je na de dienst maar even bij mij komen. Want als ik daarover ga praten, wordt het veel te laat. Dat gaan we niet doen. Dan ben ik jullie straks allemaal kwijt. Maar de Bijbel zegt dat het wel zo is. En dat moet je onthouden. Dat zit dus naast elkaar in ons. En omdat dat in ons zit en we soms verkeerde dingen doen, gaat het niet goed. Kan hier niemand zeggen dat je geestelijk in shape bent. In de Bijbel staat dat heel mooi in de Romeinen. Dat is het Nieuwe Testament, een Bijbelboek. Daar staat, want alle mensen doen verkeerde dingen. Omdat er slechtheid in ons zit. En daardoor leeft er niemand dicht bij God. He, want als je het nou hebt over geestelijk in shape zijn, nou als er iemand goed is, in shape is, dan moet dat toch wel God zijn. En als er een God is, of je nou gelooft in God of niet, of je weet het nog niet, maar je kan je voorstellen dat als er een God is, dan moet hij goed zijn. Dan moet in hem geen kwaad zijn. Lijkt me logisch, anders is het geen God. He, en dus zegt de Bijbel, die God is er, en die God is perfect, maar omdat wij dat niet zijn, kunnen wij nooit bij God komen. Dat is echt een probleem. Eigenlijk zegt de Bijbel, als je zelf probeert om in shape te komen, als je zelf probeert om op geestelijk niveau een fit boy of fit girl te zijn, nou, dan kan je net zo goed niet aan beginnen. Vergeet het maar. Hoef je niet te proberen, gaat je niet lukken. Want alle mensen doen verkeerde dingen en niemand leeft dicht bij God. Duidelijk. Maar, en dat is het mooie, het gaat verder. Want ja, als dit het was, dan konden we wel naar huis gaan. Dan was dat hele thema get in shape zinloos. Want ja, dan hadden we het hier maar mee te doen. Maar dat is niet zo. Het gaat verder. Want wat zegt diezelfde Bijbeltekst daarna? Maar God wil mensen redden. Zomaar. Voor niks. Wat God doet, is kijken naar jouw leven. Mijn leven. Ons leven. En dan ziet hij dat het niet goed gaat, hè? Dan ziet hij dat we misschien wel ons best doen, soms wat meer dan anders, en dat er foute dingen gebeuren. En dan ziet God dat en dan weet hij, wat wij ook doen, we komen er nooit helemaal vanaf. En dat is natuurlijk een probleem, maar dan zegt God, ik wil jou redden. Ik ga het voor jou doen. Dat is toch mooi? En dat als er een God is dat hij zegt, ja, ik weet, je worstelt met slechte dingen, maar ik ga het voor jou doen. En dat doet hij dan ook nog zomaar voor niks. Je hoeft er ook nog niks voor te doen. Je kan ze ook krijgen. En hoe wil God het dan doen? Nou, wordt hier ook verteld. Hij vergeeft de zonde van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. Dus al het kwaad, en dat zijn zonden, al het kwaad wat jij doet, al die slechte dingen waar we het net over hadden, wil hij van iedereen, dus ook van jou, ook voor mij, vergeven. Als wij geloven in Jezus. Zo goed wil God voor ons zijn. Dus, dan wordt het ons al niet meer aangerekend. Nou, dat is toch geweldig. Ik vind het zo mooi. Ik ben echt blij van als ik het iedere keer weer, als ik het lees. Dat wil God voor ons doen. Maar ja, dan zijn we nog steeds natuurlijk niet in shape. He, dan doen we nog steeds verkeerde dingen. Dan worden ze ons vergeven. Niet meer aangerekend. Maar we doen ze nog wel. Dus ja, wat dan? Volgende stukje. Tegelijk, dus met dat hij het jou niet meer aanrekent, doet hij nog iets. Tegelijk wil God dat de schuld van mensen weer goed gemaakt wordt. En goed gemaakt betekent dus dat het hersteld wordt, dat het veranderd wordt, dat het niet meer slecht is. God wil ons goed maken. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft gezorgd voor een geschenk, dus een cadeau wat je mag krijgen, waarmee dat kan gebeuren. En dat geschenk is Jezus Christus. Dankzij zijn dood worden mensen die in hem geloven gered, zegt deze tekst. Dankzij zijn dood. Nou, wat zou daar nou mee bedoeld worden, met zijn dood? Daar wordt de dood aan het kruis mee bedoeld. Want Jezus stierf aan het kruis. Daarom, ja, die is nou achter een gordijn, maar hier hangt een kruis. Normaliter, ik wijs er wel vaker naar. Maar hij hangt er echt. Ik moet straks maar even achter gaan kijken. En daarom zie je ook op veel kerken kruisen. He, omdat Jezus stierf aan een kruis. Dat was niet zomaar, dat was omdat daar de straf op onze kwade dingen op hem kwam. Klinkt misschien een beetje moeilijk, maar ja, onze kwade dingen verdienen straf. Denk je, ja, ook voor mij. Ja, ook voor jou. Ook voor mij. Ga maar na. Als ik hier naar buiten loop, hè, en ik schiet willekeurig, ik heb geen pistool, maar ik schiet iemand willekeurig neer met een pistool. Dan vermoord ik diegene. Blijven er allemaal mensen achter. En die hebben allemaal verdriet. Die hebben allemaal pijn. Als ik daar dan zomaar mee weg zou kunnen komen, dan is dat toch onrecht? Dat is niet recht. Dat is niet eerlijk. Dat is niet rechtvaardig. En als je op journaal hoort, van, of je leest op YouTube of op internet of waar dan ook, hoe filmpjes zie je, van iemand die kinderen heeft misbruikt en die daarmee dreigt weg te komen, nou dan word je boos, hè? Dat kan niet. Of iemand die vrouwen in elkaar slaat en ze daarna verkracht, dan zeg je, die moet opgesloten worden, dat is recht. Dat hoort zo. Want daar staat straf op. Nou, dat recht geldt bij God ook. Want als God een goede God is, moet hij ook recht doen. En als God zegt van, het is kwaad dat jou is aangedaan, dus niet wat je hebt gedaan, maar wat jij een pijn hebt. En zegt, ja, maar daar doe ik niks aan. Laten we maar even zo. Dan denk je ook, dat is geen rechtvaardige en eerlijke God. Want ik heb recht. En dat betekent dus dat al het kwaad wat wij gedaan hebben, ook jouw kwaad en mijn kwaad door God gestraft zou moeten worden als hij God is. En wat heeft God nou gedaan? Die heeft gezegd, ja, ik ben God en dat moet ik doen, maar ik draag die straf. En dat is waarom dat kruis zo belangrijk is. Want daar kwam de straf op het kwaad wat jij hebt gedaan op Jezus. En daardoor, als wij in hem geloven, worden onze zonden vergeven. Maar meer nog, Jezus leeft, die is ook nog eens uit de graf opgestaan. En hij zegt, als je in mij gelooft, kom ik in je hart en dan maak ik van jou een heel nieuw mens. De Bijbel zegt, dan word je opnieuw geboren, dan word je goed gemaakt, hersteld. En dan kom je geestelijk in shape, want dan word je geestelijk levend. Precies zoals dat hier wordt besproken. En dat wil God ook voor jou doen. Voor iedereen hier. Er is hier niemand die kan zeggen, nou dat is niet voor mij. Er is hier niemand die kan zeggen, oh dat heb ik al zo vaak gehoord, ik heb mijn kans gehad, had ik me eerder moeten doen. Echt niet. Kijk maar, want er gaat nog een stukje bij komen bij dit gedeelte. God heeft altijd veel geduld met de mensen gehad. Hij liet hen in leven, ook al deden ze heel veel verkeerde dingen. En nu? Nu redt God iedereen die gelooft in Jezus Christus. Want iedereen die gelooft, wordt door God als een goed mens gezien. En dan zijn we rond. Hoe word je geestelijk in shape? Door dit. Door wat ik nu uitleg. Dan word je door God, die het kan weten, die de norm is van alles wat goed is, omdat in hem geen slechtheid is, dan word je door hem als goed gezien, omdat je helemaal veranderd wordt. En je moet het echt zo zien, opnieuw geboren worden. Je neemt als het ware een tabletje en je hebt je ogen dicht. En je kijkt en je bent helemaal anders. Dat noemen we wel bekering in geloof. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat het is als je geestelijk in shape komt. En dan heb ik dit allemaal verteld en ik had het thuis ook voorbereid. En ik had het allemaal een beetje voor mezelf uitgeschreven. Ik denk, nou, dan ga ik dat allemaal een beetje uitleggen. En toen dacht ik bij mezelf, maar wat zou dat nou doen met de jongeren en de tieners die dit horen? Kinderen die dit horen. Zou het hun wat doen? Ik denk, ja, weet ik ook niet. Hoe was ik zelf eigenlijk als tiener? Nou, toen moest ik even heel diep nadenken. Want dat is al een tijdje geleden, je zou het misschien niet zeggen. Nou, niet te hard lachen, man. Maar, en ik weet ook lang niet alles meer van toen ik tiener was trouwens. Maar ik weet één ding nog wel. Ik was een echte twijfelaar. Ik weet nog wel dat ik tiener was en dat ik aan de ene kant dacht, ja, dat geloof, dat is toch eigenlijk wel heel erg mooi. Als ik zie wat mijn ouders eraan hebben. Als ik zie wat andere mensen die ik ken daaraan hebben. Als ik hoor wat er in de kerk en op bijbelstudies en tienerjeugd en zo over gezegd wordt. Oh, dan dacht ik bij mezelf, toch wel mooi. Als je dan een geloof moet hebben, als je dan een God moet hebben, dan is dit nog niet zo slecht, dacht ik. Maar ja, aan de andere kant was ik een twijfelaar. En dacht ik, ja, kan allemaal wel. Maar is dat geloof wel voor mij? Wil ik dat wel? En wat nog bij mij veel groter een rol speelde is, kan ik dat wel? Ben ik wel goed genoeg voor God? Ik heb echt jaren mee geworsteld. Ik heb jaren geworsteld met de gedachte dat ik eerst maar eens andere dingen moest doen voordat ik ook bij God kon horen. Ik moest eerst maar eens bepaalde zonden opruimen. Waar de dingen die ik verkeerd deed, daar moest ik maar eens mee stoppen. En ik vond van mezelf dat ik vromer moest zijn. Ik vond van mezelf dat ik maar eens wat vaker naar de kerk moest en vooral meer moest bidden en Bijbel lezen, want dat kostte me best wel moeite. En ik vond dat ik dit moest en dat moest. Eigenlijk kwam het er steeds op neer, hoe vaak ik daar ook mee worstelde. Ik heb er met mijn ouders over gesproken, meerdere malen, enzovoort, enzovoort. Maar het kwam er eigenlijk steeds op neer, eerst moet ik dit en dan pas kan ik. Ik kan in ieder geval niet zoals ik ben bij God komen, want die ziet me al aankomen. Die stuurt me weg. Daar heb ik echt heel lang mee geworsteld. Maar nu ben ik ouder en nu kijk ik daar toch heel anders naar. Juist ook vanuit wat ik jullie heb uitgelegd. Heb ik mogen ontdekken dat dat waar is. En toen dacht ik, ja, als je nou dit allemaal verteld hebt, is het misschien wel goed dat je dit ook deelt. Want, kijk, ik was in een andere tijd tiener, maar ik denk dat mensen niet zo heel veel veranderen. En misschien zitten hier ook wel mensen, of je nou tiener, jonger bent, of misschien ook wel ouder, dat je zegt, ja, ik ben ook zo'n twijfelaar. Ik weet het ook eigenlijk niet. Aan de ene kant denk ik, het is wel mooi eigenlijk wat ik allemaal hoor en zie. Wat ik weet van gelovige mensen om mij heen, hoeveel ze eraan hebben. Maar ja, is het wel voor mij? Moet ik niet eerst wat beter mijn best doen? Moet ik niet eerst dit? Moet ik niet eerst gaan zitten wachten op het teken van God of weet ik veel wat? Kan hè, dat je zo bent. Nou, laat mij dan heel duidelijk zijn vanavond tegen je. Als iemand die met diezelfde dingen geworsteld heeft. Het gaat je niet lukken. Hoe jij ook je best doet, hoe je het ook zelf wil doen, je komt er niet. Als je het zelf wil doen, als je zelf geestelijk in shape wil komen, dan kan je het beter opgeven. Dat is ook weer duidelijk geworden vanavond. En dat heb ik zelf ook ervaren. Want hoe ik ook mijn best deed als tiener, het ging niet hoor. Pas toen ik 17 was en de Heer mij liet zien dat ik het in overgave mocht doen. Klinkt mooi, maar dat betekent eigenlijk gewoon dat ik zeg, Heer, hier ben ik. Ik weet het ook niet meer. Toen pas ging wat veranderen. Toen pas kon ik zeggen, nu hoor ik er ook bij. Nu kan God mij veranderen. Nu kan God mij anders maken. Dus denk niet dat je het zelf kan doen. Maar kom en luister naar wat ik heb uitgelegd. Wat Romeinen 3 zegt. Je hoeft het niet te doen. God wil het voor je doen. En ik wil daarom afsluiten door nog een keer die tekst met jullie te lezen. Dat is de volgende dia. Dit is de tekst die ik met jullie heb doorgenomen. En wat ik wil doen is, ik ga hem hardop voorlezen, want je weet nu wat het betekent. Ik heb het uitgelegd. En dan wil ik, daar waar mensen staat, komt een aantal keren het woord mensen in voor, wil ik je vragen om je eigen naam hardop te zeggen. Ja? Dan zeg ik Roelof en jullie dan je eigen naam. En dan wil ik niet alleen omdat het leuk is dat we dan allemaal onze naam roepen. Maar ik wil vooral dat je erover nadenkt wat je dan zegt. Want je begrijpt nu wat hier staat. En dan denk er maar eens over na wat dat voor jou betekent. En waartoe jij wordt uitgedaagd. We gaan het samen lezen. Ik lees hardop. En waar mensen staat, hè, dan mag je dan je naam roepen. Dan mag je al meteen bij de eerste zin. Maar God wil Roelof redden. Zomaar. Voor niets. Hij vergeeft de zonde van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. Tegelijk wil God dat de schuld van Roelof weer goed gemaakt wordt. En hij heeft daarom zelf gezorgd voor een geschenk waarmee dat kan gebeuren. Dat geschenk is Jezus. Dankzij zijn dood worden Roelof, die in hem gelooft, gered. God heeft altijd veel geduld met Roelof gehad. Hij liet hem in leven. Ook al deed hij of zij veel verkeerde dingen. En nu redt God iedereen die gelooft in Jezus Christus. Want iedereen die gelooft wordt door God als een goed mens gezien. Komt geestelijk in shape. Nou, na vanavond kan niemand hiermee zeggen, dat heb ik niet begrepen. En nou is het aan jou. Amen.
En dan gaan we verder met het zingen van een lied. En het lied gaat over, nou, over Jezus. Over onze koning, aan wie wij ons leven mogen geven. En het refrein zegt, kom zing dit lied met mij. Zing dat je hoort bij koning Jezus. Hij is jouw Heer. Kom richt je hart op hem. Zing nu, verhef je stem voor Jezus. Zing voor de Heer. Dus als je dat in je hart zo voelt en nou, je wil voor hem zingen, zing dit lied dan met ons mee. Dan gaan we verder met het volgende lied, Zegenkroon. U zult altijd voor ons strijden, u hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap, Heer, u draagt de zegenkroon. Halleluja, Jezus overwon, prijs hem die de wereld overwon. Zullen we daarbij gaan staan? Thank you. Jullie mogen wel weer gaan zitten hoor. We gaan nog een lied zingen en dat heet: Heer, leid mij door uw hand. Toon mij het beloofde land. En soms kan het gebeuren dat de dingen in je leven zijn wat niet zo makkelijk gaat. Maar weet dan dat onze God reuzen verslaat en bergen verplaatst. U die ketens verbreekt van wat is geweest, brak de leugens en angst. Uw woord duurt het langst, want voor onze God is niets onmogelijk. En dan zijn we helaas al bijna weer aan het einde van de dienst gekomen. We gaan zo meteen nog wel een lied met elkaar zingen. Maar voordat we dat gaan doen, heeft Mark nog een aantal mededelingen voor ons. En Nou, sluit Roelof straks met ons af, ga ik vanuit.
Ja, daar ga ik ook vanuit. Ja. Nou, lieve mensen, de eerste van het seizoen zit er weer op. En nou, we hebben met de voorbereidingen nogal wat obstakeltjes gehad. Mensen die last minute uitvielen vanwege gezondheidsredenen. En we mogen ons gelukkig prijzen dat we last minute nog zoveel mensen bij elkaar hebben gekregen om vanavond voor jullie te mogen spelen en het werk van de Heer daarin te mogen doen. Ik wil jullie bij deze graag gelijk uitnodigen voor de dienst van december. En het is, weet ik veel, 13, 14 en 15 december. Eén van die drie dagen, dat weekend, die zondagavond, is onze volgende Next Gen dienst. En ik wil jullie bij deze graag van harte uitnodigen. Dankjewel, ik hoor de 15e. Dus de 15e december hebben we de volgende Next Gen dienst. Je kunt het ook zien op het moment dat voor tussen de bomen die grote witte banner hangt. Die hangen we meestal op maandag. Dinsdag of soms woensdag hangen we die op. Maar dan weet je dus, hé, dat doek hangt er weer. Zondagavond moet ik hier zijn. Ja, dus bij deze alvast van harte uitgenodigd. De meesten die hier vaker zijn geweest weten ook dat we na afloop altijd snackjes hebben. Zo ook nu, want wij dachten, dat vinden wij zelf ook wel lekker. En dat gaan wij gewoon doorzetten. Dus als jullie zomaar zeggen, goh, we blijven nog even hangen, drinken en wat zoute knabbeltjes zijn er altijd. En als je nog een eurotje in je zak hebt, dan mag je die gebruiken om lekker snackjes te kopen straks in de hal. Maar blijf vooral gezellig met ons even nahangen. Kunnen we voorbij kletsen. Heb je nou het gevoel na vanavond, goh, ik wil eigenlijk wel even echt ergens over praten. Maar ik heb geen zin om tussen mensen in te gaan zitten. Nou, Roelof had zich al beschikbaar gesteld. Maar er zijn ook mensen die hebben een kaartje omhangen. En dat staat op Next Talk. En we hebben een paar ruimtes hier apart. Als je denkt van, goh, ik wil wel eens wat dingen vragen. Ik heb niet zoveel zin in de pottenkijkers. Spreek die mensen gewoon even aan. Of pak een van ons bij de arm. En we willen graag met je praten, dingen uitleggen. En als je de behoefte hebt, graag met je bidden. Heel graag zelfs. Nou, bij iedere dienst in een kerk hoort ook een klein beetje een collecte. Voel je vrij als je wat missen kunt. Hè? We maken ook kosten op dit soort avonden. Als je wat extra's kunt missen, staan straks twee jonge lui bij de uitgang. Met een collectezak, dat mag. Je mag er ook aan voorbij gaan, dat laat ik aan jullie. En voor mij heb ik nou alles wel gehad. Uitnodiging is geweest, heel duidelijk uitgenodigd, toch? Ja, dacht ik. Ja. We hebben het over de snacks gehad. Collecte gaan we straks doen. En dan wil ik eigenlijk vragen of Roelof naar voren wil komen om nog de zegenbeden uit te spreken. En dan gaan we straks ons laatste lied zingen. En dan zie ik jullie straks allemaal bij de snacks en bij het drinken.
Doe je echt een zegen altijd hier of gewoon een gebed? Ik ga in ieder geval wel de zegen doen. Ja. Want ja, jouw zegen heb je. Nou, maar dat is heel mooi en dit is eigenlijk heel bijzonder wat wij doen namelijk. Altijd als wij een kerkdienst hebben, dan sluiten we af met een zegen. En dan gaan we staan en dan spreekt de voorganger, in dit geval dus ik, de zegen uit. En de zegen is iets waarvan God zegt, als je voor mij komt en je praat met mij, je hebt een dienst zoals dit, je zingt voor mij, dan wil ik jou dat meegeven. Mijn goedheid, mijn aanwezigheid. Is toch mooi? En dan gaat God met je mee en dan mag je er ook nog van uitdelen naar anderen. Nou, dat is wat we doen als we de zegen uitspreken. Dus ga maar staan en dan mag je die zegen ontvangen. Weet, jullie hier vanavond aanwezig, dat God van je houdt. Dat hij altijd al van je gehouden heeft. Dat het altijd zo blijft. Weet dat Jezus voor jou aan het kruis ging. Zoals vanavond is uitgelegd. Dat je opnieuw veranderd kan worden. Geestelijk in shape kan komen. Weet dat als je Jezus kent. Je met hem onderweg gaat. En dat zijn geest in je hart met je meegaat. Dat je nooit alleen bent. Want God is met je. Neem dat mee. Draag dat uit. Amen. Mm-hmm.